Het tekstwoord voor dit morgenuur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het boek Jozua, hoofdstuk 6 en daarvan het 23ste vers. Jozua 6, vers 23. Daar spreekt het woord des Heren aldus. Toen gingen de jongelingen, de verspieders, daarin en brachten er Rahab uit en haar vader en haar moeder en haar broeders en al wat zij had. Ook brachten zij uit al haar huisgezinnen en zij stelden hen buiten het leger van Israël. Tot zover. Letten wij een ogenblik op Rahab, de overblijvende. En we letten erop dat zij bleef in de eerste plaats over in het oordeel. In de tweede plaats, zij bleef over uit genade. Zij bleef over in geloof en zij bleef over met de Heer Jezus Christus. U hebt het horen lezen, geliefde, uit Jozua 6... dat de Heere God geen ledige aanschouwer is van de goddeloosheid. Het heeft eeuwen en eeuwen lang geduurd, wel 4 eeuwen. Want de Heere had gezegd dat de ongerechtigheid van de inwoners van Kanaan nog niet vol was geworden. In die tussentijd is er al heel wat gebeurd. Velen zijn gestorven. Het volk Israël heeft lange tijden in Egypte verkeerd. Een reis door de woestijn met alle omzwervingen daaraan verbonden. Maar nu is het ogenblik gekomen dat God zijn volk in het beloofde land zal brengen, het land Kanaan. En dan moeten alle dingen samenvallen. Dan is ook de maat van de ongerechtigheid van dat volk, van de inwoners van dat land, vol. Zeker. Als u dat allemaal leest, hoe die oud-testamentische oorlogen gevoerd werden, dan zeg je, er is nog niet veel veranderd. Maar, één ding mogen wij niet vergeten. Wanneer wij dit alles zouden lezen van een stad die geheel van de zuigeling tot de grijsaard toe verband werd, dat wil zeggen dat er niemand overbleef. Wanneer dat voortvloeit uit de moord, lust en de wraak en de politiek van een mens, dan is dat toch nog heel wat anders als dat de Heere God uit de hemel opdracht geeft. Om te verderven. Dan moeten wij niet vergeten dat eenmaal zoals Jericho gevallen is, zal het ganse rijk van de antichrist te gronde gericht worden door God. En zoals bij Jericho gejuicht werd, zo zal ook eenmaal gejuicht worden wanneer het grote Babel van alle antichristelijke machten in elkaar zal storten en als een steen zal verzinken. En alles wat daartoe behoort zal rouw bedrijven en zeggen, hoe is de grote stad gevallen? Want eeuwenlang heeft de Heere nog in langmoedigheid gewacht. Eer het oordeel over de stad voltrokken werd. Maar het oordeel komt, het komt gewis. Jericho, dat is de eerste stad. Het is de invalspoort, zou je zeggen, van Kanaan. Die stad vormt de sleutel van de deur. Daarom stuiten ze allereerst op Jericho. En u hebt het gelezen hoe het allemaal gegaan is. Je kunt ervan zeggen, niet door kracht, nog door geweld, maar door de veel grotere kracht van Gods geest is het geschied. Want het is wat als krijgslieden, dat wil zeggen dappere soldaten, toegerusten, en alle die iets van oorlog voeren verstand hebben, een volk gehard in de woestijn, dat dat volk onderworpen moest worden daar bij Jericho aan de ark van God, aan de ark des verbonds. Die had de leiding, die ging voorop met de priesters, met de bazuinen. Wij zouden ons veeleer voorstellen dat Jozua een bevel had gegeven en dat die duizenden soldaten met het zwaard in de hand de stad zouden bestormen en gewelddadig zouden veroveren. Na een felle tegenstand van de inwoners van die stad. Ach, die steden toen, ze waren niet zo groot, dat kun je nagaan als je op één dag 7 maal eromheen kunt trekken, op de laatste dag wel te verstaan. Dan kunt u begrijpen dat die steden niet zo groot waren. Maar ze waren wel sterk, want op hun dikke muren kon een paard en wagen wel rijden. Zo sterk. En hoog. Het waren onneembare vestingen. Vaak moesten ze door andere methodes veroverd worden. Door honger of list. Maar de Heere wil als zij in Kanaan komen een exempel, een voorbeeld geven. Hij wil daarin zijn volk prediken. De Heere is een krijgsman. De Heere zal voor u strijden. Gij moogt stille zijn. Ik weet wel dat volk Israël heeft vele veldslagen moeten leveren. Maar toch, daarbovenuit stond toch de Heere is een krijgsman. Hij zal voor u henen trekken. Maar het is voor een mens die er graag op inhakt en slaat. Een mens die zichzelf graag een medaille verovert wegens moed en trouw en beleid. Is het niet zo gemakkelijk om 6 dagen lang achter een ark te lopen en om te horen dat geluid van die ramshoren, dat als een klagelijk, steunend geluid gehoord werd. Dan zullen die mannen best misschien wel gedacht hebben, vooral de jongeren onder hen, hè, gebeurt er nou eindelijk nog eens wat? Zou er nogal wat gebeuren? Maar zoals de maat der ongerechtigheid vol is, zo wil de Heere door de handelingen van dat volk ook kenbaar maken dat bij hem de maat ook vol is. Vandaar dat steeds terugkerende getal 7 in het hoofdstuk en die ark van God des de goddes verbond. Een afschaduwing van de Heer Jezus Christus. Hier zou je haast al in zien wat je later leest. De volkeren zijn toornig geworden en het lam is toornig geworden. Het trekt eromheen en achter hetzelfde het leger. Wat zullen die mensen in Jericho, ja wat zullen ze gekeken hebben? Ze hebben vast de nodige toebereidselen, hoewel diep in hun hart was de vrees, want ze hadden wel het een en ander gehoord. Maar ze zullen vast gerekend hebben op een felle strijd. Ze zullen hun huid duur verkopen en zich niet zomaar overgeven. Je zou zeggen, ach, zo zal God alles doen vergaan. Buiten hem, wat buiten hem leeft en buiten hem sterft. Zo zal God ook eenmaal de hele wereld als één groot Jericho, zal hij, wanneer zijn teken gezien wordt en de bazuin weer klinkt en de archangel wordt gehoord, dan zullen de sterren des hemels uit hun plaatsen bewogen worden. Zee- en watergolven zullen groot geluid geven. En der mensen harten zullen bezwijken van angst. En zijn teken zal gezien worden als hij komt op de wolken des hemels. om de inwoners der aarde geweldig te verschrikken. Dan zullen zij tot de bergen roepen, valt op ons, en tot de heuvelen bedekt ons vanwege de schrik van hem die op de troon zit. Ja, dit Jericho is een beeld van alle machten en krachten die zich verzetten tegen God en zijn Christus. En het zal ook net als Jericho vergaan van deze aarde. Ach, nu zou je zeggen, is er dan niemand? De dag nadert, de zevende dag, dat ze 7 malen rond zullen trekken de stad. En dan, als Jozua straks het bevel geeft, juich, en de priesters zullen op hun bazuinen blazen, dan zal het gebeuren. Maar je gaat toch pas juichen als de stad in puin ligt? Nee, hier niet. Hier is het een juichen des geloofs. Een juichen dat de overwinning reeds is behaald. Hier ligt iets in dit alles, in dit deze strijd, zijn wij meer dan overwinnaars door hem. Ze vechten voor een overwonnen zaak. De strijd is al beslecht. En daarom moeten ze juichen. En dat zullen ze ook gedaan hebben. Toen de bazuinen bliezen, is er een groot gejuich opgegaan onder het volk. En de inwoners van Jericho, die zich grotendeels wel op de muren hebben bevonden om dit schouwspel gade te slaan, waarbij zeker de spotters zullen hebben gezegd, zullen ze niet moe worden, 7 maal op 1 dag om de stad heen te lopen. Ze konden beter de handen uit de mouwen steken. Maar als het gejuich weer klinkt en de bazuinen slaan, dan lees je, dan valt de muur onder zich. De Heer haalt er de grond onderuit en alles stort in elkaar. Daar kom ik nu niet in de brede in de geschiedenis, omdat ik me hoofdzakelijk wilde bepalen bij vers 23. Maar dat zal toch wat geweest zijn. Een overdovend geluid. Een stofwolk die daar ten hemel op stijgt. Als in 1 ogenblik dat bolwerk van de Satan, dat bolwerk in elkaar valt. Daar had niemand op gerekend. Zo zullen alle machten en krachten ook in deze wereld, die zo sterk zijn, waarbij men denkt dat we alles kunnen en alles zullen blijven kunnen. En dat we tenslotte misschien de oorlog en de dood nog onder de knie zullen hebben. Wat zal het baten als eenmaal God zijn hand uitsteekt en deze wereld aanraakt? Wat zal het baten als alles uit zijn plaats bewogen wordt? Dan baat niets meer. De Heere zegt daarvan al verstaakt. Dat wil zeggen, al verbergde gij u tussen de sterren, zo zou ik u vandaar nederstoten. En al zou ik in de diepte der zee u verbergen, daar zou ik een slang gebieden en die zou u bijten. En dan trekken ze alle de stad in, de soldaten. Maar eigenlijk de strijd is al beslecht. De muren zijn al neergehaald. Alles weg. Dat is vreselijk, hè. Als je daaraan denkt, dan zeg je, ja, wat wordt het ook vervuld. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zucht. Hoe trots de vijand wezen moog, hij zal voor zijn ontzaggelijk oog al sidderende vluchten. Maar hier komt geen vluchten meer aan te pas. Er is er niet 1 ontkomen door de vlucht uit deze stad. En de Heere wil, later is dat iets veranderd, maar de Heere wil dat deze eerste stad als den Heere geheiligd beschouwd zal worden, zij moet verband worden. Alleen De koperen, ijzeren, gouden en zilveren vaten moeten bewaard blijven voor een schat, voor de Heere. Maar al het andere, daar mag niets, maar dan ook niets van overblijven. Dat is de volleindiging hier, dat de Heere de mensenkinderen verderft. En toch, geliefde gemeente, en daar wilde ik uw aandacht een ogenblik uit bij bepalen. Er is een overblijvende, meer dan één, maar ik vestig uw aandacht in zonderheid eerst op die ene. Er is een overblijvende. Want er is iets gebeurd. In die goddeloze stad zijn kort tevoren twee verspieders geweest. En die hebben hun intrek genomen in een huis. Misschien omdat dat niet zo erg opviel, want die volken van Kanaan, die verdronken in de zedeloosheid, in de hoererij. Zelfs bij die volken van Kanaan was het iets godsdienstigs, de hoererij. Daar moest je eigen schamen als vrouw of als meisje, als je daar niet aan meedeed, om jezelf te wijden aan de godin van de vruchtbaarheid. Daarom hebben ze misschien dat huis wel gedacht, hé, dat valt niet op. Daar lopen wel meer mensen in en uit, ook die van buiten de stad komen, die een gelegenheid zoeken om hun zonde te bedrijven. Maar het was toch uitgekomen. Ze hadden de koning van Jericho toch geboodschapt. En ze komen ook aan de deur. Zijn hier mannen gekomen? En daar zegt Rahab, nee. Ze zijn hier wel geweest. Maar net voor sluitingstijd van de poort zijn ze weggegaan. Dat doet ze door het geloof, hoor. Je kan wel eens zeuren en zeggen, ja, Rahab die had niet moeten liegen. Maar het gebod is liefde tot God en tot de naaste. En dan heb je soms een botsing van twee zaken. Wat moet je nou doen? Dan moet je altijd maar denken, het richtsnoer is de liefde. Je kunt nou wel eens een eigenwijs mens gaan zeggen, nou dat had ze niet moeten doen. Ze had moeten vertrouwen dat de Heer ze toch wel bewaren kon. En ze had tegen die soldaten moeten zeggen, nou ze zitten daar en daar in de kamer. Maar dat had moord geweest. Dat had niet barmhartig geweest. Als je toch in de oorlog, een Duitser, dan kun je zeggen, ja, maar goed, die Rahab, dat was toch ook een inwoonster van die stad, van dat volk. Ja, maar eigenlijk niet meer, want de Heere heeft ze al naar de andere kant geschoven. Naar de kant van dat volk dat eeuwig leven zal. Daarom gaat dat argument niet meer op. Ze kan het voor de goddeloze niet meer opnemen. En daarom moet je daar niet over zeuren, want als hij toch in de oorlog een Jood of iemand verborgen of een onderduiker. Dan kun je wel zeggen, je moet de waarheid spreken en zeggen, als er iemand komt, zijn hier nog mensen? Ja, daar onder de vloer zit er een. En dan zou ik zeggen, dan moet je geen onderduiker nemen. Dan moet je niemand verbergen. Nee. Laten we daarbij blijven. Rahab, zegt Jacobus, weet gij niet dat Rahab door de werken gerechtvaardigd is geworden? Dat uit die werken bleek dat haar geloof waarachtig was toen ze de verspieders heeft ontvangen in vrede en door een andere weg uitgelaten. Dat zegt ook de Hebreeënbrief, dat Rahab door het geloof die mannen heeft herbergd. Dus daar valt de klemtoon. Dat ze door het geloof die mannen heeft verborgen. Later op het dak. Onder wat begroeisel heeft ze verborgen. Maar ze heeft ook met die mannen gepraat. Toen die toen die wacht de stad uit was om overal te zoeken. Ik weet niet hoe lang, 3 dagen. Toen heeft ze met die mannen ook gepraat. Toen heeft ze gezegd, moet je goed opletten kinderen. Die vrouw, dat was toch een vrouw, een hoer, dat wil zeggen, ze was, misschien niet getrouwd, hè, maar ze ging met alle mannen uit die ze maar krijgen kon. Het was dus een slechte vrouw, zouden wij zeggen. Een hoer. Zoals je zoveel hebt, ook in deze tijd. Hè? Is dat overal. Overal huizen waar vrouwen zijn die andere mannen ontvangen. Ja, dat is erg. Ja, dat is zeker erg. Maar tussen haakjes, hebt u ook wel eens geloofd in uw leven dat u geen haar beter bent? Hebt u wel eens geloofd dat wij nou alle zo'n hart omdragen om van de levende God af te wijken? En mannen hoeven ook niet met minachting te denken, ja, een hoer, een slet. Nee. Want de Heer Jezus heeft gezegd, die een vrouw aanziet met begeerte, die heeft overspel met haar gedaan. Dat zegt de Heer Jezus. En als de wet die geestelijk is ons aankijkt, wie zal dan bestaan voor die hoge God? Maar goed, tussen haakjes, ik ben blij, daar loopt het niet over, dat ik van niemand in de gemeente weet dat dat nou zijn werk is. Van geen een meisje of vrouw ben ik blij om. Daar gaat het niet over. En ik hoop dat de Heer er ons allen, maar dan ook alle voor bewaart. Zowel meisjes en jongens, mannen en vrouwen. Dat hoop ik van harte. Maar ik bedoel, wees voorzichtig met ons aanmatigend oordeel. Wees daar voorzichtig mee. Want er zijn hogere bomen gevallen dan wij. Maar goed, die slechte vrouw. Die haar lichaam misbruikte. Tot een bron van verdiensten. Die slechte vrouw die was bij die verspieders toen geweest. En ze had gezegd, ik weet het wel. Het is afgelopen met ons. We zijn allemaal even bang. Ik ben ook zo bang. Ik heb gehoord dat die God van jullie een God van de hemel en van de aarde is. Want ik heb gehoord dat hij de Schelfzee droog gemaakt heeft om jullie een pad te doen. Ik heb ook gehoord wat er op reis gebeurd is. Allemaal gehoord. En ik weet zeker dat die God jullie het land geven zal. Ja. Ze heeft al aanvankelijk zo'n krediet, zou je zeggen. Terwijl er nog niks aan de hand is. Er is nog niets gebeurd. De stad staat nog recht overeind in haar muren. Maar ze is overtuigd in haar hart en geweten, in haar ziel, in haar conscientie. De God Israëls, dat is die sterke God, die wonderen doet, die machtiger is dan alle afgoden. En daarom gaat ze praten. Kun je zeggen, ja mens, wat is een mens, hè? Een hemelzoeker. Wees maar stil. Ze zegt, nou moeten jullie eens luisteren. Ik heb jullie nou verstopt. En binnen niet al te lange tijd, dan gaat het gebeuren. Dan stort alles in elkaar. Ze wist nog niet dat die muren zo in elkaar zouden vallen allemaal. Anders had ze misschien een huisje op de begane grond gezocht. Maar goed, dat doet niet ter zake. Ze zegt, ik weet dat jullie de overwinning zullen behalen, maar wil dan weldadigheid doen bij mij.
dat ik, dat mijn vader en mijn moeder en de huisgezinnen van mijn broers en van mijn zusters, staat hier bij hoeveel ze gehad heeft. Om kort te zijn, dat mijn familie een uitzondering zou mogen maken. Dat vraagt ze. En die mannen die hebben gezworen met een eed dat ze dat zullen doen. Alleen hebben ze gezegd, je moet wel een herkenningsteken buiten het raam hangen. Dit touw, dit scharlaken draad waarmee je ons naar buiten gelaten hebt, dat moet op die dag buiten hangen. Anders dan staan wij er niet voor in. Er moet een herkenningsteken zijn. Ja, je zou zeggen, de werken volgen erna, maar dat touw, dat hangt daar nou als een getuige. Ja, velen hebben dat helemaal vergeestelijk, daar kom ik niet in. Maar dat touw, dat hangt daar als een getuige, dat dat het huis is van de vrouw die tegen alles in, door het geloof, de soldaten bij de deur wegstuurde en de verspieders aan dat touw over de muur heeft laten zakken. En ze in veiligheid heeft gesteld. Dat is dat snoer. Dat herkenningsteken. Zoals ook eenmaal een Tamar zei, is dit niet uw staf, uw snoer en uw zegelring? En nu is het oordeel gekomen. En uw oordeel, zegt David, Heere, kan niet dan vreselijk wezen, want al het goddeloos volk verdoet gal schuim van de aarde. En gelukkig is die mens die, hoewel hij misschien in de uitleving een nette burger is en een net christenmens, die, dat gelukkig is hij als al zijn verbeelding aan gruizelen valt. En dat hij ook zichzelf al zo mag leren kennen voor Gods aangezicht. Als een bewoner van het Jericho der zonde en des doods. Dat hij met al zijn burgerschap en burgerzin, met al zijn opvatting over eerlijkheid en over reinheid en over heiligheid, voor God mag belijden, ik ben onheilig. Ik ben een zondaar. Ik ben de zondaar. Goed, is wel verbazingwekkend, want het oordeel komt over de ongerechtigheden. Het oordeel komt en dat zal niet achterblijven. En dan in dat oordeel zou je de vraag stellen, daar gaat alles, alles van de baan. Alles verzinkt in een wee en af. En toch, zij bleef over midden in het oordeel. Rachel, Rachab, de hoer. Juist zij. Want als daar die mannen binnenstormen, de stad, elk tegenover zich over die muur waar de brokstukken van liggen, dan is daar zeer zeker door Gods beschermende hand een ring gelegd om dat stukje muur waar dat publieke huis van Rachab stond, waar zij woonde, waar ze haar beroep had uitgeoefend. Daar zal ze ook haar familieleden, haar vader en haar moeder naartoe gehaald hebben en gezegd hebben, kom bij mij. Het lijkt wel alsof er reeds iets in is van wat je leest, van die tollenaar die zijn vrienden ging nodigen en zei, kom, kom, want er zullen wonderlijke dingen gebeuren. De meester, de rabbi van Nazareth, die komt bij mij eten. Dat wist Rachab in die zin nog niet, maar diezelfde geest, die is werkzaam in het hart van Rachab. Daarom vader, moeder, broer, zus, kom mee. Want het oordeel komt, het oordeel van God komt en er zal niets overblijven van alles wat jullie zien en hebben. Alles gaat eraan. En dan heeft God zijn hand geslagen en dat brok muur waar het huis op staat en waar dat scharlaken draad uit het raam hangt. Daar stuurt Jozua de verspieders de jongelingen naartoe. En daarom lees je dat gedenkwaardigen. Toen gingen de jongelingen, de verspieders, daarin. Hé, daar heb je het. Dat is gedenkwaardig, hè. Ze bleef over in het orde toen. Terwijl alles met de grond gelijk gemaakt werd. Terwijl de soldaten het werk, zou je zeggen, afmaken over deze stad des doods en van het oordeel. Toen bleef Ene en haar familie over in dat oordeel. Toen zag je die jongelingen, die verspieders, de trappen van het huis beklimmen en ingaan. Waar Rachab is en haar familie, misschien wel met bleke gezichten. Misschien hebben de kindertjes toen ze met donderend geraas de grote gebouwen en de muurtorens in hoorden storten, hebben de kindertjes wel moeders rokken vastgegrepen en geschreeuwd: moeder, moeder, we sterven. Maar Rachab heeft gezegd: kinderen, kinderen, stil toch. Draad hangt uit het venster, kijk maar, het hangt er nog steeds. En ze hebben gezworen met een dure eed, bij God, hun God, de God Israëls, dat ze ons niet zal overkomen. Wees maar stil. En als de deur dan open gaat, daar midden in dat oordeel, dan komen er geen soldaten binnen om haar, haar vader en haar moeder, met haar broers en zussen en de kindertjes te doden met alle anderen. Maar dan is er een glimlach van herkenning. Daar kijkt ze in het gezicht van de mannen die bij haar verborgen zijn geweest korte tijd daarvoor. En ze is grotelijks verblijd dat dat haar te beurt gevallen was. Zie je, zo zal de Heere in ieder oordeel toch zijn ellendige eruit halen. Zijn uitverkorenen zullen niet achterblijven. Zij zullen komen uit oosten en westen om aan te zitten met Abraham, Isaac en Jacob. Wie had dat nu ooit gedacht? Ja, dat mensen uit de kerk zalig worden. Och ja. Het woord zegt het, verbond met Abraham zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En de dichter zegt, in de plaats der vaderen zullen zijn de zonen. Maar dat de Heere in die grijze oudheid zoveel eeuwen geleden, toen al, wil betonen en laten uitkomen, ik ben een God en ik zal een God zijn. Niet alleen van Joden, maar ook van heidenen. Ja, blinde heidenen en hoeren en tollenaren zullen u voorgaan in het koninkrijk Gods. En dat is zo krenkend voor de menselijke waardigheid. Maar reken erop dat wanneer God de zaken omkeert, dat er ook heel veel waardige mensen, mensen die geijverd hebben voor allerlei goede doeleinden, dan voor God niet langer kunnen bestaan en zullen verzinken. En dat mensen die wij met onze nek nog niet aangekeken hebben, of waar wij ook niet hebben willen komen, maar dat ze door Gods eeuwige genade gered zullen worden uit het vuur. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Ze bleef over in het oordeel. En zo zal de Heere zijn kerk ook overdoen blijven in het oordeel. Ook als de nacht over deze wereld op zijn diepst is. En dat hij zal komen om te verdelgen degene die de aarde verdierven. Dan nog, dan zal hij zijn hand beschermend in dat oordeel uitstrekken en hij zal zijn engelen gebieden. En ze zullen zijn ellendigen verzamelen en opnemen in de lucht en aan zijn rechterhand brengen. Dan kun je lezen, nee, dan gaan niet de jongelingen, de verspieders, maar dan gaan de engelen uit en zij zullen bijeen vergaderen, de bozen en de goeden. Toen gingen de jongelingen, de verspieders, daarin. De deur gaat open, midden in het geraas, in de stof, want denk erom dat er wat stof is. Ik herinner me het bombardement in Rotterdam als jochie van 5 jaar.
En dat vergeet ik nooit, de stof die in de lucht kwam, de zon was als een haren zak. Die zag hij flauw, zag hij die schijnen, die stralen werden gewoon ingedempt door het stof wat in de lucht kwam, toen die grote muren ingingen storten. En midden in de stof en in het gruis en in het gejammer en geschrei, daar gaat de deur open. Niet om te verderven, maar om te zeggen, kom uit, Rachab. Allemaal familie? Ja, allemaal familie. Dan brengen ze Rachab en haar vader en haar moeder en haar broeders en al wat zij had, ook haar huisgezinnen, buiten de plaats des gerichts. Buiten de plaats van het oordeel. Ja, zij mochten overblijven in het oordeel. Waarom? Waarom dan? Omdat ze zo slecht was? Of omdat ze zo braaf was? Nee, dat kun je niet zeggen in dit geval. Daarom zei ik u in de tweede plaats, zij bleef over uit en door genade. Ik weet wel, Noach, hij was een godvrezende man. Toen hij geboren werd, toen zei zijn vader, deze zal ons troosten van de moeite en het verdriet en de smart onze handen. De smart die uit de aarde voortkomt. Maar je leest ook van die Noach. Hij vond genade in de ogen des Heren. Dat is het punt. Hij vond genade in de ogen des Heren. Want anders dan zijn we zo remonstrant als ik weet niet wat. Dan zeggen, ja, nou Rachel die hebt dat gedaan en nou zal de Heren eens dat doen. Rachel die heeft geloofd en nou zal de Heren ze uitverkiezen om zalig te worden. Maar zo is het niet, het is net andersom. De Heer heeft in zijn eeuwige liefde, in zijn eeuwige barmhartigheid, deze hoer, deze vrouw, deze slet, heeft hij lief gehad met een eeuwige liefde. En kun je zeggen, dat gaat niet buiten de mens om. Nee, dat gaat zeker niet buiten de mens om. Daarom zei ze, ik weet wel dat die God van jullie, dat is de God van de hemel en de God van de aarde, die op aarde doet naar zijn willen, naar zijn welbehagen. Ach, doe weldadigheid bij mij. Zweer mij toch. Voor mij en mijn vader en mijn moeder is er nog een weg. Zou ik ook beveiligd kunnen worden van de dood? Zou ik mogen leven? Ja, zou ik verlost mogen worden van de hoerentent? Dat doet de Heer, hè? Van tevoren al, er was geen dominee in de stad. Nee. Maar de Heer was in de stad. En de Heer had de geruchten, dan moet je toch eens kijken wat de Heer kan. De geruchten had hij door laten dringen in de stad. En bij deze vrouw waren die geruchten zo hard aangekomen, dat ze vast beseft, het gaat niet goed met ons. Straks komt het. Straks komt de omkering. Ja, maar ze bleef over door genade alleen. Genade en gunst. Niet om haar werken. Tenminste, ik bedoel nou haar boze werken die zij gedaan heeft. Ook niet om haar goede werken. Nee. De eerste grond ligt in hem, die Rachab heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Daar zal toch ook niemand bovenuit kunnen komen die zalig worden zal. Jongens en meisjes, mannen en vrouwen, niemand toch. Niemand zal toch iets anders kunnen zeggen die bewaard blijft in het oordeel. Ook al zal die dan in het oordeel sterven, in een tijdelijk oordeel, maar die in de eeuwige zaligheid mag inkomen. Niemand zal toch verder kunnen komen zijnerzijds dan dat hij moet zeggen, het is genade, alleen genade, want ik ben een hollend beest eigenlijk,
op weg naar de rampzaligheid, zo ben ik. Met al mijn ingebeelde bravigheid, met al mijn lievigheid, met alles wat ik erop nahoud, ben ik een vijand van God en van mijn naaste. Want de Heere ziet toch het hart aan. Hebben wij dan de Heere lief boven alles? Is nou bij alles wat we doen de drijfveer, de liefde tot Hem? Eigenlijk is het liefde tot onszelf, zodat we kunnen denken, ja, ik ben zo'n kwaaie nog niet, en ik zal mijn naaste niet bedriegen, en ik zal niet dit, en ik zal niet dat doen. Eigenlijk ben ik dan man of vrouw zo tevreden over mezelf, maar intussen geef ik God mijn maker niet de eer, maar mezelf. Allemaal brave mensen, in de kerk en in de wereld ook, die niet naar de kerk gaan, die denken ook, wij zijn brave mensen. Ja. En dan zouden we nou ook net als Rachab een hoer zijn, dan zijn we ook nog brave mensen in onze eigen ogen. Zo blijft het maar bij een mens. Maar als nou het woord van God komt, als zijn boodschap het hart gaat beroeren, dan blijft er van heel die inbeelding niets over. Dan komen wij op een grote hoop te liggen. Dan durf je niet hoog van de toren te blazen. Ja, ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan. Dan mag je alleen zeggen, uit vrije goedheid, uit genade was hij mij een vriendelijk beschermer. Want de Heere heeft geen redenen in mij gevonden om genade te bewijzen, maar in zichzelf, in zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, daarin alleen. Daar moet je om denken. Toen gingen de jongelingen, de verspieders, daarin en brachten Rachab uit. Uit genade. Uit genade, uit gunst. Uit ontferming. Ja. Niets anders blijft erover. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Als we eenmaal in het nieuwe Kanaan zouden mogen zijn, dat boven is, dan kun je indenken dat er zo gezongen zal worden vanwege Gods vrije gunst en eeuwige ontferming, dat de hemel zal daveren. Want dan moet je eens indenken, niks verdiend hebben de zondaren. Ja, wel wat verdiend hebben, maar de dood. Om dan in door de poorten te mogen ingaan in de stad. Dat zal toch een eeuwige verwondering geven. Hier, als op de rechte weg mogen zijn naar Kanaan dat boven is, dan ben je al blij, hè? Toen kwamen de verspieders. Toen kwamen de boodschappers van de koning. En die zeiden, hé daar, kom eens voor de dag. De koning is er en hij roept u, kom eens voor de dag. Hier is het zo groot, want hier ligt het begin van de reis eigenlijk, of het begin ligt in de eeuwigheid. Maar onzerzijds gezien ligt het begin hier tussen de wieg en het graf. Dat de gezante van de koning, het woord van de koning, komt tot op de zondaar en zegt, kom luister toe. Waarom zou je hard tegen de Heere spreken? Waarom zoudt gij sterven, gij zondaar, gij huis Israëls? Kom mee, ik zal u leiden op wegen die ge niet geweten en op paden die ge niet gekend hebt. Dan geldt het eigenlijk ook nog, toen gingen de jongelingen, de verspieders, daarin en brachten ons mee en zeiden, op weg, zij gaan op weg. O, wat groot om op de weg te mogen gaan die de Heere zelf gebaand heeft, die hij zelf is. Dan hoef je niet te zeggen, ik heb net zo lang gezocht totdat ik het gevonden had. Dan zeg je, al had ik 1000 jaar gezocht, dan had ik het nog niet gevonden. Maar hij heeft mij gevonden. Hij heeft mij gezocht. Hij heeft mij geroepen. Daarom is het uit genade. In de derde plaats, zij bleef over in geloof. Ja, stel voor dat er nou een stukje, dat kon niet. Er kon niks van die muur blijven staan naast Rachabs huis. Dat kon niet. Er kon geen toeval zijn hier.
He, want dan zou je zeggen, John, we hebben ook geluk gehad, maar dan hadden de soldaten binnengekomen, die hadden ons doodgeslagen.
Dus, kijk, ik bedoel, het blijft niet op een afstand, hè. Jongen, dat hebben we ook getroffen, dat wij nou geluk hebben gehad. Nee. Nee, je kunt niet zeggen, kijk eens, ik doe nergens aan, hoor. Ik doe nergens aan, ik ga nergens, maar kijk eens, dat heb ik nou. Nee. Dat kun je niet zeggen. Je kunt ook niet zeggen, ik geloof zeker dat ik naar de hemel ga, want ik... Want ik geloof wel niet, maar als er een hemel is, ik heb altijd goed mijn best gedaan. Dat kun je niet zeggen. Want de hemel en wij, dat ligt zo ver uit elkaar, eigenlijk je voelt, er klopt iets niet. Er is een weg. De weg. En nu heeft de Heere het behaagd om door de dwaasheid der prediking, ook door de geruchten van de God van dat volk, zalig te maken die geloven. Ja, zalig te maken die geloven. Daar moet je om denken. Want God en de zondaar, dat zijn twee zaken, maar nochtans zoekt de Heer door in zijn woord en geest de zondaren op. Voel je, hij zoekt ze op. En hoe is dat nou bij Rahab gegaan? Niet door de werken. Ja, wel door de werken, maar door de werken des geloofs. Maar door het geloof. De Hebreeënbrief zegt door het geloof en Jacobus zegt door de werken. De Hebreeënbrief bedoelt, ze heeft eerst geloofd. Dat die God alleen God is en dat dat volk gezegend is dat zo'n God heeft. Heeft ze geloofd. En als vrucht daarvan heeft ze de dienstrechten van die God bevrijd en ze in vrede weggezonden. Ze heeft ze niet verraden. Want er kwam een scheiding tussen haar volk en haarzelf. Want je mag wel denken, nou die Rahab, dat is ook een verrader. Ja, naar onze waanwijze ideeën wel, hè. Dan zeg je, nou. Maar dus niet naar Gods idee, naar Gods plan. Naar Gods maatstaven is het zo. Die zijn stad lief heeft, boven mij is mijns niets waardig. Die zijn volk, maar dan met het oog op de zonde en de ongerechtigheid lief heeft, boven mij is mijns niet waardig. Ze had wel liefde. Ze dacht dat mijn vader en mijn moeder er nou ook eens bij mochten horen, want ik weet, ze zijn ook zo bang. En mijn broer en mijn zusters. De kinderen, natuurlijk, de liefde is mededeelzaam. Maar ze heeft geloofd. Dan moet je hem denken. Ze is niet ontsnapt. Hè? Nee, maar ze heeft mogen geloven uit genade. Dat was geen vanzelfsprekendheid hoor. Dat moet ik er u even bij zeggen. Wij zien dat allemaal in de op vanzelfsprekende wijze zijn. Natuurlijk. Die gelooft, die zijn alle dingen mogelijk. Maar het geloof dat wordt juist beoefend in de tegenstellingen, weet je wel. Dat iedereen zegt, dat zullen ze tegen Rahab. Oh, als dat uitkomt, dat kost je leven. Oh mens, voordat de stad veroverd zou zijn, dan ben jij al lang dood. Want dat komt uit, wat jij gedaan hebt. Er zal best iemand wat van gezien hebben. En straks zien ze dat koord uit je raam hangen. Ja. En toch. Geloof. Tegen alles in moet je goed omdenken. Dat geloof, dat is geen gekoude koek, zal ik maar zeggen. Dat is geen kwartje wat je op je zak hebt en mee spelen kan. Dat geloof, dat wordt juist verwerkelijk midden in het vuur, midden in de brand. Terwijl de muren krakend ineens storten in allerlei jammergeschreeuw van de bewoners. Het geloof. Het geloof. Ja, het geloof in die God van Israël. Dat hij alleen God is, dat hij niet alleen een God van de hemel is, maar ook van de aarde, die hier op de aarde ook wonderbaar werkt in de harten van zijn kinderen en voor zijn volk. En ze weet, dat kunnen onze goden niet. Nee, dat niet, dat kunnen ze nooit. En daarom is ze
in geloof als ziende de onzienlijke, is ze gebleven totdat ze buiten was. En daar werd ze gebracht, buiten het leger van Israël. Want, waarom mocht ze er niet in blijven? Wel, een Melaatse, die moest buiten het leger. Een Melaatse, die mocht niet in het leger wonen. Er waren allerlei wetten en bepalingen. Was zij dan Melaats? Ja, dat wilde ze wel weten, dat ze gans Melaats was. Vanwege alle zonde en alle ongerechtigheid en alle onreinheid. Daar zou Rachab ook beseffen, uit vrije goedheid wil ik u in mijn volk inlijven. Want het is niet vanzelfsprekend dat je erbij bent. Het is niet omdat je zo'n beste vrouw bent, want je bent een heidinne. Je bent een hoer, je bent een buitenstaander die melaats is door de zonde. Je kunt niet bij mijn volk gerekend worden, Rachab. Daarom mag je nog een poosje, niet zo lang, maar buiten het leger blijven. Je leven is gered. Je leven is gered uit genade, midden in het oordeel. En je zult zalig worden, Rachab, ook dat. Maar je zult door God zelf ingelijfd worden in zijn gemeente, bij zijn uitverkorenen. Geliefden, zie eens hoe wijs de Heere handelt met zijn ellendigen. Ze bleef over. In het allerheiligst geloof, ook toen ze buiten het leger, buiten die tentenkampen, een tentje apart kreeg. Het was net alsof je zou zeggen, kom er nog niet te dichtbij. Het is besmet gebied. Het is uit die stad die ten oordeel door God is opgeschreven geweest. Ja, maar de Heer houdt toch veel van Rachab. Daarom juist. Daarom juist. En het volk ook. Die zal God ook bewonderd hebben in zijn genade. En gezegd hebben, nou, straks dan komen we wel terug. We komen wel terug, hoor, om dan mag u bij ons wonen. Maar je moet eerst, eerst even rustig daar blijven. Begrijp je? We zullen kleren voor je in orde maken en alles keurig. Dan kom je straks bij ons. Het is de Heere goed, hè, door het geloof. Zo heeft ze ook door het geloof buiten het leger gestaan. En ze heeft de Heerschare Gods erin gezien. En ze heeft, hoewel er buiten zijnde, toch gevoeld dat eeuwige liefde en barmhartigheid haar vasthielden. Ik denk dat ze gezongen hebben. Ja, toen leefde David nog niet natuurlijk, hè. Maar de Heilige Geest was er wel. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Geen sterveling zal me schenden. Ik heb beloofd, wanneer in mijn ellende mij bijstand bood en het onheil af zou wenden, tot u, o God, mijn lofzang op te zenden door ijver aangespoord. Zo is het gegaan. Rachab de hoer. En de vader en moeder, dat staat niet in de schrift geschreven. Maar als de Heer er één zalig maakt, maakt de Heer er vaak ook meer zalig. Want de Heer maakt die ene dan weer tot een verkondigster, die zegt, vader en moeder, wat denk je van die God van Israël, is niet een eeuwig wonder, daar zitten we nu, buiten het leger, maar we leven nog, we zijn er, hij heeft gedacht in genade aan mij, de grootste der zondaren, geloof, dat is een kostelijke zaak om dat te mogen beoefenen, want je kunt niet maken. Maar de Heere geeft het. En dan zie je dat geloof trots alles, het kan toch niet loslaten. Het kan toch niet geloven. Het is net als die man die zei, ja, je kunt zeggen, dat is ook een ongelovige man. Maar die zei, kort voor hij ging sterven, deed hij een gebedje. Hij zegt, en als u, Heere, dan straks tegen me zeggen zult, gaat weg, gij vervloekt in het eeuwige vuur. Dat is eeuwig recht, Heere. Maar dan zal ik nog één keertje omkijken, om uw gezicht en uw gestalte nooit meer te vergeten. Nou, dat doet de Heer natuurlijk niet. Nee, dat doet de Heer niet. Het heeft de Heer ook met Rachab niet gedaan. Het geloof worstelt maar door. Worstelt door als ziende de onzienlijke.
Je hebt mensen die zeggen, dat is het toppunt van hun bekering. Toen zeiden ze, gooi mij nou maar in de hel. Maar ja, zo heb Rachel er vast niet over gedacht. Die heb vast heel anders gedacht. Die heb gedacht, maar hij deed mij de hel ontkomen, verkwikken mij ter goeder uren. Wat zijn ze blij geweest, hè? Wat blij. Buiten het leger, maar in vers 25 lees je al, ze heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag. Dus toen dit boek Jozua geschreven was, toen was het een moeder in Israël. En dan gaan we mee naar huis, mensen. Maar toen ze in Matthäus, hè, daar lees je. En even denken hoe het precies staat. Na Hesom die gewond Salmon. En Salmon gewond Boas bij Rahab. De hoer. Het zat er niet bij, maar geloof ik, maar dat zeg ik er nou bij. Deze Rahab was dat. Dus ze is getrouwd met Salmon. En ze heeft ook kinderen gekregen, Boas. En Boas die kreeg een Moabitische als vrouw, Rut. En dat is zomaar doorgegaan. Elke keer weer ging dat zo door. De Heere wilde als het ware prediken. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij mij van eeuwigheid. Heidenen, kom mee. Moabitische, Ammonitische, kom mee. En Manasse, jij staat er ook bij. En Hiskia en David, maar ook Rahab, kom mee. En Tamar, kom mee. Vrije gunst en genade zal toch eeuwig bewonderd worden door de kerk. Daarom zei ik mijn laatste gedachte, ze bleef over met Jezus. Want tenslotte lees je en Jozef en Maria, dus, en Jezus de zoon van Maria. De zoon van God. Ja. Hè, Rahab, jouw bloed. Stroomde jouw bloed door de aderen van die dierbare zaligmaker? Jouw vlees, Rut, Moabitische, ja. Hij heeft zich niet geschaamd om ze broeders en zusters te noemen. En hij is uit hun vlees geboren door het geloof. Maar wat oneindig groot, hè, wat een genade. Ik hoop dat je allemaal met iets van innerlijke blijdschap naar huis mag gaan. En dat je mag zeggen, hé, dat is ook wat. Dat God zondaren zalig maakt en goddeloze rechtvaardigt om niet. Dat hebben we gehoord. En dat je steeds verder mag gaan. Hè, en blijmoedig mag zingen. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Ik zal leven en niet sterven. Ook al sterven we. Want de Heere gaat nog door. Totdat hij binnen zal komen. En de zaal is. Vol. Dan zullen ze eeuwiglijk zijn aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met zijn goddelijk beeld. Amen.